Goedemorgen. Ik vind het een voorrecht hier in België te mogen zijn. Het land van de heerlijke pralines. Ik zei al, ik ben geboren voor die manier, ik ben geboren in Zuid-Afrika. 26 jaar gewoond en 1988 naar Europa gekomen. Maar deze weekend heb ik nog weer iets anders ontdekt van België wat ik nog nooit had gezien. En dat is namelijk van die plakken chocola die je op je brood kan doen. Nou, ik had het gevoel van ik moet eerst om vergeving bidden dat ik überhaupt zoiets wou eten. Zo lekker lijkt dat. En dan mag ik het eten. Zo heerlijk lijkt dat. Maar goed, zo heeft iedere land zijn bijzondere dingen. En ook zijn bijzondere uitdagingen. Maar voordat ik vertel iets van wat God in mijn leven heeft gedaan en overgaan tot zijn woord, zou ik graag wat bidden. Hemelse Vader, dank u voor deze dag. Dank u voor het voorrecht om zomaar op een zaterdag hier in april, hier in België, uw woord te openen en ons harten naar u uit te strekken. En net als we net al zongen, heren, ik wil u zo graag zien. Onze ogen willen u zien, het ogen van ons hart, open het ogen van onze hart, heren. Dat we iets van u mag proeven, dat vandaag uw koninkrijk baan mag maken in onze harten. Ik bid u dat. Heren, u op deze dag gepleit en kom tot uw doel. Vernietig de werken van de boze en laat uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. In Jezus' naam. Amen. Nou, zoals ik al zei, ik ben geboren in Zuid-Afrika van Nederlandse ouders. Mijn ouders zijn geëmigreerd in de 50er jaren naar Zuid-Afrika uit Nederland. Maar mijn vader en moeder hebben elkaar daar ontmoet. En al getrouwd en alle kinderen zijn daar geboren. En ik ben groot geworden in een gereformeerde huis, maar een christelijk huis. Dus een huis waar je echt zal zeggen, waar ik echt kan zeggen ook als kinderen, dat we terugkeken, waar we konden zien dat het geloof van mijn ouders echt was. Dat het niet alleen maar een religie was, van ja, je moet het maar erbij, want iedereen doet er iets aan. En dan, maar mijn moeder, mijn vader, die was, die is geloofszaken meer introvert, maar mijn moeder is meer extrovert. En mijn moeder staat altijd te zingen, zij leeft nog. Zij is nu, wordt dit jaar 86, maar ze staat te alassen. Dan zingt zij, neem de wereld, geef mij Jezus, wereldvreugde, dat was voorbij. Ik weet niet of u in België ook dat liedje uit Johannes de Heer, denk ik, een van die bundels. En dan rolde tranen over haar wangen. En niet omdat ze zoveel Abbas moest doen. Ja, maar, en als kinderen heeft dat een geweldige indruk op ons gemaakt. Want je proeft altijd, dat is een echte geloof, een echte liefde voor de Heer Jezus. Maar ik kon niet zeggen dat het in mijn leven zo was. En want ik zeg altijd, als jij zelf geboren wordt in een christenhuis, betekent niet dat je zelf christen bent. Dat weet ik, denk dat u dat ook wel weet. Als je moeder zwanger is en de bevalling gaat veel sneller dan verwacht en je wordt geboren in een McDonald's, dan ben je ook geen hamburger. Ja, dus je bent niet vanzelf een christen. Er moet iets gebeuren in je leven. Je moet namelijk wederom geboren worden. Maar dat wist ik niet. Dus ik geloofde het allemaal wel. In mijn hoofd geloofde ik het. Ik was overtuigd van de Bijbel. Maar in mijn hart was het niet zo. En toen ik ouder werd, ik had één begeerte, dat was ik wel rijk worden. En ik dacht, ik wil miljonair zijn voordat ik 30 ben. En dan zal ik gelukkig worden, dan zal mijn leven succesvol worden. En ik ben toen gaan studeren voor wat ik meen dat jullie in België noemen een bedrijfsregisseur. Ja? Dus in Nederland noem je het een registeraccountant. Dus ook belastingadviseur en zo. In Zuid-Afrika, dat is een van de hoogst betaalde beroepen in de zakenwereld. En toen ik 23 was ik dan afgestudeerd. En lag het dus voor mij open. Maar kort daarvoor gebeurde er iets. Ik probeerde namelijk in 1 jaar 2 diploma's te halen. Maar dan dacht ik, kan ik sneller gaan werken, kan ik sneller geld verdienen. En de professor, door de omstandigheden, ik wil er niet nou op detail liggen, maar die liet mij in de 1 diploma zitten. En dat was voor mij zo'n schok, want op dat moment, ik had nog nooit blijven zitten. Maar ik ging mij toen afvragen, Kan ik wel zo op mijzelf vertrouwen? Kan ik wel zo, zal mijn leven tot dat succes komen? Het doel waarvoor ik op aarde ben? Zal ik dat bereiken? En ik ging over die vragen nadenken. En ik denk dat zijn levensbelangrijke vragen. Als wij vandaag naar de wereld kijken en we denken, gaan wij tot ons doel komen? Ga jij persoonlijk tot jouw doel komen? Ga jouw stad, jouw dorp waar je in wonen, ga die de doel bereiken die God ervoor heeft gedaan? Ga België, de plannen van God voor België, die nou zo eigenlijk een beetje gesmaakt zijn door wat met die terroristen dingen is gebeurd. Ga Gods plannen, en eigenlijk al zoveel jaren, dat men je afvraagt van het geloof hier, hoe zit dat in België? Ga God nog tot zijn doel komen? Of moeten we maar gewoon blijven wachten tot hij is naar de hemel gevaren en tot hij terugkomt en oh, gelukkig, we zijn er nog bij, hij kon ons halen en we hebben het net gered. Hoe denken wij erover? Maar goed, in die tijd begon ik dus gewoon als onkundige geestelijk man gewoon nadenken op het doel van mijn leven. En iemand kwam bij mij en zei, als jij nu zou sterven, dat is een zusje van een van mijn vrienden, en die zei, als jij nu zou sterven, waar ga je heen? Wat gebeurt er met jou? En ik zei, ik denk dat ik naar de hemel ga. En ze zei, maar waarom zou jij naar de hemel gaan? Ik zeg, kijk eens, weet je, ik kom uit de christelijke, ze weet niet met wie ze spreekt, nou, ik kom uit een christelijke huis. Weet je hoe vaak ik al in de kerk was, hè? Want je weet hoe het vroeger was, hè, bij ons, het was geen verplichting, maar je moest wel gaan iedere zondag twee keer. Ja? Dus ik was al zo vaak in de kerk. Oh, zegt ze, maar de duivel ook, hij mist geen dienst. Hij wil kijken wat er gebeurt, wat doen de christenen. Oh, zeg ik. Maar in die tijd, toen ik 15, 16 was, had ik met mijn hele Bijbel een keer, ik dacht, ik moet die Bijbel toch een keer doorgelezen hebben. Weet je? En heb ik mijn vrienden, hebben dat, we gaan de Bijbel een keer doorlezen. Zuid-Afrika, dat is al dit en dit, dat is weet je, alles, iedereen noemt zich christen. Bij mij, maar niet iedereen is het. Maar als je nu zegt, ben je een christen? Zeg ze, natuurlijk denk je dat ik een boeddhist was. Of zo. Maar toen heb ik, ik zie het als resultaat van mijn moeders gebeden voor mij, maar hebben wij in de tijd van 2 jaar een hele Bijbel doorgelezen? Ja? Heb je dat al gedaan? Ja, ik denk de meeste. Wie valt de hele Bijbel doorgelezen? Ja, de meeste wel. Dat is een paar niet. Die willen niet naar de hemel, nee? Je moet dus denken, je gaat naar de hemel komen, en dan komt er een man op je afgelopen en zegt, hoi, ik ben Habakkuk. Heb je mijn boek gelezen? Weet je hoe druk we waren in 2012, joh? Ja, maar dan komt nog een Zachariah, en dan komt nog Malachi, ik zou maar lezen wie jij was. Ja? Maar goed, ik had die Bijbel doorgelezen, en ik kwam op mijn kamer, en ik had een jonge herdershond, 6 maanden oud, en toen had, dat is echt gebeurd, en toen had mijn hond die hele Bijbel opgevreten. Oh. En ik dacht, die Bijbel ga ik bewaren. Weet je, ik heb hem nou één keer doorgelezen en ik was van plan vanaf dat moment de Bijbel maar van één kant te kennen. Weet je wel, van die kant zo, de achterrugkant, waar je in kat staat. Weet je? Maar mijn hond had de Bijbel opgelezen. Nou, maar goed, ik zei dus aan die vrouw die mij vroeg van, waar jij naar de hemel gaat? Ik zeg, ja, ik heb al de Bijbel helemaal doorgelezen. Oh, zegt ze, maar de duivel ook. Nou, ik ken de Bijbel in alle talen van de wereld uit zijn hoofd. Oh, dacht ik. Je moet wel iets meer hebben dan de duivel als je naar de hemel wil. Ja? Dus ik zei van, ja, maar ik geloof. Dus zei ze, oh, maar de demonen die geloven ook. In de Bijbel staat de demonen geloven, maar ze sidderen. En ze geloven misschien nog beter dan jij, want ze waren eerst in de hemel met God voordat ze eruit geschopt zijn. Nou, ik besefte van, door haar vraag besefte ik van, oh, maar ik heb dat niet, ik mis iets. En toen ben ik naar een gespreksgroep, een bijbelkring gegaan, waar ze deze dingen bespreken. En op een avond keken we naar een video van een predikant die echt een evangelist was. En hij deed een oefening met ons. En dat zou ik heel graag gewoon met u willen doen. Want dan kan u begrijpen wat ik doorging die avond. Ja? Hij vroeg of iedereen zijn vingers zo in de lucht zou besteken. Zou je dat voor doen, alsjeblieft? Iedereen, ja? Oké, over 1 minuut. Over 1 minuut van u, als 1 minuut voorbij is, moet iedereen die 100% zeker weet, als je vandaag sterft, kom je in de hemel en je gaat eeuwig bij God leven. Die moet zijn vinger op zijn bols doen. Oké, 45 seconden. Als hij zegt van, ik hoop het. Of ik, ik, ik,
wist hij dat je het kon weten.
Dan hou je hem in de lucht. Ja? 30 seconden. Nou, meer nog, naast je zit je man, je vrouw, je broer, je zus, je buurman, je vriend, zeg maar. Hij, ik ken hem. Hij kan me wat vertellen. Ja? 15 seconden.
Nou, meer dan dit, God weet of het zo is of niet.
Oké, we gaan het niet doen.
Wat is er nou gebeurd? Weet je, ik zat die avond daar. Ik dacht, ik weet niet wat ik met vrienden te doen. En mijn hart klopte. Ik weet niet wat ik met vrienden te doen. En ik ontdekte wel heel degelijk dat ik geloofde wel in God. Maar hier in mijn hart was ik mijn eigen baas. Dat deed ik wat ik zelf wou. En op die avond heb ik door een eenvoudige gebed. Heb ik gezegd, Heer Jezus, wil u in mijn leven komen? Wil u van mijn leven maken wat u wilt dat het moet zijn? Vergeef mijn zonde, Heer, hier ben ik. Ja, en het is nu al meer dan 30 jaar, 31 jaar geleden is dat, ongeveer. En ik zeg altijd, er was geen bliksem of donder in de lucht. Mijn haar ging niet rechtop staan, maar mijn leven was compleet veranderd. Vanaf die dag ervaar ik zijn geest getuige met mijn geest, dat ik een kind van God ben. Dat dit wat Jezus gedaan heeft aan het kruis, was genoeg voor mij. Ja? Nou, en toen ben ik mij heel erg gevraagd, Heer God, wat wil u dan met mijn leven? Ik heb mijn studie afgemaakt, en God begon steeds meer door mij te spreken. En op een gegeven moment heb ik gewoon gevoeld dat hij wil mij gaan gebruiken. En ik heb gezien dat ik een nieuw leven in hem heb. Toen ben ik naar een zendingsschool gegaan, waar mensen uit alle kerken kwamen. En daar zijn we ook gaan bidden. Zeg, wat wil God? Ja, ik moest steeds aan Nederland denken. Ik heb het gisteravond al ook in de gemeente in Lange Marken verteld. En ja, ik moest steeds aan Nederland denken. Maar goed, zo'n gedachte kan ook gewoon uit jezelf zijn. En ik was hier 2 keer op vakantie. Toen mijn opa en oma 50 en 55 jaar getrouwd was. Beide keren voor 6 weken. En mijn papa die zei altijd, als je in Nederland op vakantie gaat voor 6 weken, dan regent het 2 keer. 1 keer 2 weken lang en 1 keer 4 weken lang. Ja? Dus dat is vanuit mooi Zuid-Afrika is daar niks in het natuurlijke wat je trekt. Ja, ik heb nog meer bewondering voor Jitter die erachter zit, die uit Kaapstad komt. Want wij zeggen altijd in de Bijbel staat, de Heer heeft hemel en aarde geschapen en hij kijkt en het is goed. En hij keek naar Kaapstad en hij zegt, het is zeer goed. Ja? maar goed. Dus, en toen ben ik in 19... Ik vroeg God dan. Ik zeg, Heere God, is dat uw wil? Want wil u dat ik naar Nederland? Wil u dat ik naar Europa ga? En een paar maanden na in mijn stille tijd, ik heb God geleerd. Geleerd is om God specifieke vragen te stellen. Dan krijg je specifieke antwoorden. Ja, dus ik heb mijn vraag opgeschreven. Zeg, Heere, wil u het mij duidelijk maken? Wil u tot mij spreken? En een paar maanden later las ik in mijn stille tijd, in Genesis 31... En toen ik kwam bij de 3e vers staan, en de Heere zei tegen Jacob, sta op, ga naar het land uw vaderen en naar uw familie en ik zal met u zijn. Nou, toen ik dat las, op dat moment kwam er een geloof in mijn hart, dat ik gewoon wist, dat ik wist dat God zegt, ga. En ik ben met een koffer in de hand in 1988, zonder ondersteuning, zonder verzekeringen, zonder dat we ons noden bekend maken, ben ik naar Europa gekomen. En met de boodschap van het kruis die op ons hart brandde. En nou, daarna God leidde ons om een paar mensen die met ons kon meewerken. God leidde ons om een boerderij te gaan huren. En toen vlak over de grens in Duitsland, wat al voor mij heel verbazingwekkend was, want het meeste van ons werk was in Nederland. Maar het groeide eigenlijk dan meer naar Europa en dat we een zendingsschool op een boerderij hadden voor 12 jaar, dat er meer dan 50 volwassenen bij ons, die gewoon bij ons kwamen, 6 maanden woonden, 1 jaar woonden, 2 jaar woonden en wij leerden wat wij wisten. En velen zitten vandaag in leiding in gemeenten. En in 1997 zijn we in Noordhorn, de stad in Duitsland waar we nu wonen, zijn we begonnen met de gemeente en omdat wij zijn gaan zien de belang van de plaatselijke gemeente. En hoe dat God de plan A is van God. Dat hij vanuit de plaatselijke gemeente de wereld wil bereiken. Dat het nog nooit veranderd is. Nou, we hebben grote en kleinere wonderen mogen beleven. En dit heeft eigenlijk heel veel te doen met de hemelvaart van Christus. En misschien dat ik nog iets van vertel, maar we gaan nadenken over de hemelvaart. Waarom ging Jezus weg? Waarom? Ik heb vaak vroeger, toen ik net op bekering kwam, gedacht, wat zou het fijn zijn geweest om te leven in de tijd dat Jezus op aarde was. Heeft u dat niet wel eens gedacht? En ik denk van, stel je eens voor dat jij ergens kon zitten waar hij les gaf, waar hij onderricht gaf. En waar de zieken tot hem kwamen en de lammen en de blinden. En Jezus gewoon zag al de wonderen die hij deed. Hoe geweldig had dat niet moeten zijn. Maar toch zegt Jezus, het is beter voor u dat ik wegga. Het is beter voor u. Nou, het duurde een tijd voor mij om dat echt te begrijpen. Maar waarom deed Jezus nou? Nou, er zijn verschillende redenen. Een van de eerste staat Johannes 14 en hoofdstuk en vers 2. Johannes 14 en vers 2, daar staat, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Dus een van de redenen waarom Jezus dus terugging, is om het werk te doen was in de hemel. Omdat hij iets ging voorbereiden. Hij ging een plaats voorbereiden voor ons. En nou vind ik het zo mooi dat hij Jezus ook zegt. Hij zegt, luister, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Wij hebben vaak de idee van, nou, er gaan maar een paar mensen gered worden. Hè, en ik moet er maar gewoon bij zijn, dat kleine groepje die overleven op de aarde. En ik denk dat we dan iets missen van de grote en machtige plan van God. Want vaak denken wij, nou ja, Jezus in uw tijd, toen u op de aarde was, ja, toen zijn er ook veel mensen tot geloof gekomen, de dag van Pinksteren, hè, 3000 man, later staat er nog 5000 en nog meer mensen zijn toegevoegd, er worden heel grote gemeentes. Maar ja, in de eindtijd, we geloven steeds meer dat uw komst dichterbij is. Ja, dat is maar een klein beetje geloof nog op het aarde. Maar weet je, ik denk als we de Bijbel gaan lichter bijeen zien, dan zien we waarvoor die vele woningen nodig zijn. Jezus zegt in openbaring, zegt hij, ik dus een getal mensen voor de troon, die niemand tellen kan. Een schare. Uit iedere stam, volk, taal en natie. Iedere dialect. Ja, het is het dialect van hier, West-Vlaanderen. En ik heb het gevoel van wij zitten, ik wil bidden, ik wil werken, ik wil zeggen, Heer, oh, ik wil dat onze stad, ik wil dat onze omgeving, ik wil dat die goed vertegenwoordigd is. En in die hoop wil we zaaien, wil Jezus ons moed maken om het evangelie te verkondigen. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zeg hij, zou ik het u gezegd hebben. Dus ik zeg, jongens, het is alleen voor een paar. De uitgezonderde, alleen die paar. En men heeft soms dat je denkt naar mijn mening een uitverkiezing zo gaat interpreteren. Hè? Dus in dat God beschrijft, jij bent gered en jou wil ik niet redden. Weet je hoe ik geloof dat het werkt? Ik bedoel, aan het eind van vandaag wil ik een paar boekjes uitdelen. En ik heb een paar mensen nodig om mij daarbij te helpen. Wie zal mij even daarbij helpen? Oké, jullie zijn uitverkoren. Nou, jullie niet hoor. Wat is er nou gebeurd? Ik heb iets gevraagd of iemand mij zou willen helpen. Een paar. En er ging een paar aan me op. En dan die kies ik. Toch? Ga ik iemand vragen die mij niet wil helpen? Als de Heere God is daar. Hij zegt, wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Hij is gekomen om te redden. En hij biedt ons zijn Zoon aan het leven in Jezus. Wie wil gered worden? Nou, je kan jouzelf niet redden. Dat kan niet. Maar wat hij gedaan heeft, is genoeg. En het enige dat mensen verwijderen van hem, is één gebed. Eén gebed, één over één. Heere God, red mij. Heere God, kom in mijn leven. Doe in mijn leven wat u wil. Vele woningen staan er stalen. En ook na, weet je, toen ik uit Zuid-Afrika zijn relatief veel christenen. Zuid-Afrika, denk ik persoonlijk, is misschien wel een van de meest christelijke landen in de wereld. En als je dan in Europa komt, dan is het christenschap weinig geworden. Dat Europa dat vroeger misschien christelijk was. Maar ik geloof nog steeds dat ook hier Jezus zegt, de oogst is groot. Maar de arbeiders zijn weinig. Het is mijn ervaring geweest, ook in Nederland, want men zegt mij, oh, je gaat naar Nederland. Zeggen ze, want niemand wil iets van het evangelie horen. En toen ik op een vliegtuig zat, 30 jaar of 28 jaar geleden, 1988, had ik zo het gevoel dat God op mij sprak uit de woorden. Dat God me zei, en ik stuurde naar mensen die arm zijn. Nou, ze zijn niet financieel arm, maar arm in het woord. Hij zegt, maar ze hebben een ijver voor God, maar zonder kennis. En ik wil niet dat je boos op ze bent. He, want wij gaan vaak, meden we, als je een beetje kennis hebt, dan denk je, nu weet je het alles. En ik heb met mensen gesproken, dat de eerste, ik weet nog, dat ik ergens een snackbar kwam in Dedemsvaart, en die man hoorde mijn rare accent, die zei, waar kom je vandaan? Ik zeg, Zuid-Afrika, wat doe je hier, hè? Kinderland. Ik zeg, kom mensen vertellen over God en wat God in mijn leven heeft gedaan. Van God en van de kerk wil ik niks weten. Eerste reactie. Ik zeg, waarom niet? Ja, omdat de kerk sowieso zondag één ding en maandag wat anders. Nou, die man stelde zich voor als Harry. Hè, en ik zeg, ja, vaak wij als christenen, want vertegenwoordigen God. Zeg maar, hij is niet dat wat wij altijd zeggen. En hij is getrouw aan zijn woord. Nou, ik begon met hem te getuigen. En we werden vrienden. Misschien wel door mijn liefde voor kroketjes. Met een snackbar. In Nederland. Maar ik mocht zien dat na een tijd van 7 jaar. Harry tot geloof kwam. En zijn leven aan God gaf. Die man die heeft gezegd. Ik wil niks met God te maken hebben. En er zijn vele Harry's. Die patat verkopen. Ook hier. Of vrienden. Noemen jullie het hier. Hè? Vrienden hier in België. Die Jezus nodig hebben. Oké, dus er zijn vele woningen in het huis van mijn vader. In Handelingen 2, vers 33. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u niet nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen. Maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Dus nog een reden waarom Jezus opgevaren is naar de hemel. Dat God de Vader zegt, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb als een voetbank voor uw voeten. Dus dat is werk in de geestelijke wereld, in de geestelijke strijd. De Heer wil ook de strijd tegen de duivel tot een eind brengen. Tot de duivel en zijn gehele macht onder de voeten van Jezus is. Ja, ook dat gebeurt dus in de tijd waar wij leven. De tijd tussen de hemelvaart van Jezus en zijn wederkomst. En dan staat er nog in Handelingen 3 en vers 21, een hoofdstuk verder. Handelingen 3 en vers 21. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen hersteld worden, waarover God gesproken heeft. Bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Dus het gaat altijd gepaard. Dus dat is ook dus werk op de aarde. We zien dat is werk in de hemel, wat Jezus wil doen. Dat is werk in de geestelijke wereld. De overwinning over de boze machten. En dan is de werk op aarde de herstel van alle dingen waarover God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten. Dus dat ook hier op aarde gebouwd wordt, gezien wordt,
wat hij wil. En ik geloof dat is ook in zijn gemeente. God laat zijn gemeente zien. En hij wil dat zijn gemeente komt tot de volheid van wat hij bedoeld heeft. Dat zal later ook, lezen we dat nog even in die feesten, dat hij precies dat zegt. Dus in de hemel is werk te doen, in de hemelse gewesten, en op aarde is er werk te doen. En het gaat altijd hand in hand. De een is bouwen, Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En een ander zegt, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dus ja, er is strijd, maar God bouwt zijn gemeente. Dan staat er in Johannes 16, vanaf vers 7. Johannes 16. Zeg maar, ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Ja? Dus Jezus zegt, dit is beter dat ik wegga. Het is goed voor jullie dat ik wegga. Want anders kan de Heilige Geest niet komen. En kijk, als in de tijd dat Jezus op aarde was, dat zou misschien fijn zijn geweest voor een korte moment voor ons. Maar zoveel mensen, massa's die met hem ook praten, misschien heb je helemaal geen afspraak gekregen. En de kans was goed. Er waren Grieken die bij hem komen, die waren hem graag zien. En ze zeiden dat aan Andreas en aan anderen. En ze vertelden, maar het leek of Jezus er helemaal niet op inging op dat moment. Maar hij zegt, de uur is gekomen dat ik moet sterven. Ja, het is onmogelijk. Toen hij is God die mens geworden was. En op de aarde was die in zijn lichaam. Op een perk tot zijn lichaam. Maar in God, de Geest, de Heilige Geest, kan overal in ons allen wonen. En dat betekent dat wij door hem geleid kunnen worden. Dat hij ons kan leren alle waarheid. Dat je hem kan beleven. Hij mag ervaren de levende God in je hart. En hij zegt, dat is nuttig voor ons. Want deze werk, de werk die moet geschieden in de hemelse gewesten, de werk op de aarde, kan alleen gebeuren door de Heilige Geest. En hoe gaat hij het doen? Hij staat in vers 8. Als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat is een bekende tekst voor u, weet ik zeker. Hij zegt, van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Ja, dus de Heilige Geest, de grootste zonde van de mensen, is niet moord, diefstal, liegen, bedriegen, hoererij. Het is niet de grootste zonde. De grootste zonde is dat ze niet in Jezus geloven. Want als je in Jezus gelooft, dan krijg je een nieuwe leven, dan word je verlost van de zonde en van al die dingen. Dus dat is de grootste zonde. En de Heilige Geest komt om mensen te overtuigen van zonde, van die zonde dat ze niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen gegaan is naar mijn vader en gij mij niet meer zult zien. Ja, door de hemelvaart is Jezus naar de vader en mijn menselijke oog zie hem niet. Dus hoe weet ik nu wat hij wil dat ik moet doen? Hoe weet ik wat gerechtigheid is? Hoe weet ik wat recht is in het ogen van God? En er zijn vele dingen die wij als mensen kunnen menen. Maar hoe weet ik wat in Gods ogen recht is? En dan zegt de Heer, de Heilige Geest is gekomen. Om ik naar de hemel te gaan, opdat de Heilige Geest kan komen. Om jullie te overtuigen wat gerechtigheid is. Dus dat is, als je je leven aan de Heer hebt gegeven, dan ga je leren om een leven te leiden, geleid door zijn Geest. Ja, geleid door zijn Geest, die ons duidelijk maakt. Mijn kinderen begrijpen mijn stem en ze horen mij. Alle die door de Geest geleid zijn, zijn zonen Gods. Nou, ik merk, en vooral ook van mijn achtergrond, dus ik zeg, ik ben geboren in gereformeerde huizen, waar het geloof van mijn ouders echt was. Maar er werd vaak weinig gesproken over de Heilige Geest.
Dat wij erom gezegd. Men was meer bang daarvoor. En als je iets voelt, als de Heilige Geest iets zou leiden, of met God, dat vindt men voorzichtig. Want ja, je kan natuurlijk fouten maken. Zeker. Je kan iets uit je eigen menen dat God zegt dat je iets moet doen. En dat is helemaal niet zo. Maar toch zegt de Bijbel, als je tot geloof komt, zijn geest getuigt met mijn geest. Dat ik een kind van God ben. In Grieks een technon. Romeinen 8 vers 16. Romeinen 8 vers 14 staat, alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Ios. Dus je ziet een groei. Een leren om Gods stem te begrijpen. Zelfs Jezus, toen Jezus op aarde was, God die 100% mens werd, staat hij moest door hetgeen hij lijden moest, gehoorzaamheid leren. Dus het is een leerproces van ons, voor ons. Hoe leer ik om steeds beter te weten wat wil de Heer God van mij? Want ja, Jezus is opgevaren naar de hemel, dus hoe kan ik het nou horen? Door zijn geest. Maar dan gaat hij nog verder. Hij zegt, ook die geest zal overtuigen van oordeel. Omdat de vorst deze wereld geoordeeld is. Wat bedoel hij daarmee? Ik zou het u graag aan een voorbeeld willen laten zien. In Johannes 12 en vers 31 spreekt hij over deze oordeel. Daar zegt hij, nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. Ja? Dus het gaat hier om dat God heeft de hemel en aarde geschapen. Hij schiep de mens. Hij zegt aan Adam, doe je werk hier, onderwerp de aarde, heers over haar. Maar Adam en Eva kozen voor de zonde. Ze kozen om in plaats van voor God te gaan leven, voor zichzelf te gaan leven. Ze kozen in plaats van voor geestelijke bevrediging en een geestelijke relatie met God te leven, kozen voor vleeslijke bevrediging. Ze koos in plaats van te gaan leven voor de eeuwigheid, koos om te gaan leven voor de tijdelijke, voor wat ze ziet, voor wereldse bezit en hun leven daaraan te geven. En daardoor kon de duivel naar Jezus komen en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien. En wat zei hij aan Jezus? Hij zegt, buig u voor mij neer en dan geef ik u macht over deze rijken, want zij is aan mij gegeven. Dus de mens in zijn zonde heeft de macht aan de duivel gegeven. En nu, zeg je maar, nou zien we om ons heen, wij zien de toestand in de wereld. En ik doe die dingen bijvoorbeeld met die terroristen, dat raakt niet alleen België, dat raakt Frankrijk waar aanslagen, maar dat raakt ook Turkije, in Istanbul, in andere delen van de wereld, waar angstige dingen gebeuren. Andere plaatsen is weer oorlog. Andere plaatsen gebeuren andere verschrikkelijke dingen. Soms gewoon huishoudelijk geweld. De Bijbel zegt, wij weten dat heel de wereld ligt in de macht van de boze. Toch? Maar hoe? Hoe heeft Jezus hemelvaart? Hoe heeft Jezus werk aan het kruis dan daar verlossing in gebracht? En dit is wat hij hier nu zegt. Hij zegt, nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de vos, de duivel, deze wereld buitengeworpen worden. Hoe? Vers 32. Als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle naar me toe trekken. Wat bedoel hij daarmee? Als ik van de aarde verhoogd ben. Dan denk je, oké, we moeten hem verhogen, we moeten hem loven. Maar dat is niet wat hij hier bedoelt. De volgende vers zegt hij het, vers 33. Dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Dit is als hij van de aarde verhoogd werd aan het? Aan het kruis. Aan het kruis, oké. Maar waarom dat? Oké. Hij zegt hier, vers 32 zeide hij, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen naar mij toe trekken.
Nou, ik wil even twee jonge mannen vragen om mij te helpen, vrijwillig te helpen met een voorbeeld. Twee jonge mannen, alsjeblieft. Ik wil ook wel twee vrijwilligers aanwijzen. Oh, oké. Okay. Hier is één. Nog één? Hoe heet jij?
Benjamin.
Benjamin. Nou, nog één alsjeblieft. Kijk eens. Hoe heet jij?
Jason.
Jason. Oké. Laten we zeggen, Benjamin is Adam. En laten we zeggen, Jason, hij kwam een beetje later, dus zouden we hem zeggen, hij is Adams zijn zondige hart. Ja? Oké.
Dus even inhaken. Je bent.
Zo. Dus die hart, die bewegen overal naartoe waar zijn lusten en zijn wat hij wil doen, ja, wat de hart wil, daar gaat hij voor. Dus de duivel, die gaat niet bij Benjamin komen en zegt van, hé, hoor, ik ben de duivel, volg mij naar. De duivel die gaat kijken, waar houdt Benjamin van? Hij denkt, oh, Benjamin is belangrijk ook om heel veel geld te verdienen, zeg maar. Hè. Hij zegt, geld, 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 moet je in zijn leven die kant op trekken. Dus hij sleept hem mee, die kant op, ja. En hij gaat werken, overuren maken, tijd voor niks, tot gedaan, oké. Okay. Hij zegt, oh, hé, hey, de meiden, achter meiden, dan moet je die kant op gaan. Weet je wel? Dat gaat wel ietsje sneller. Oké, ja, dat goed. Nou, dus het kan macht zijn, status. Het kan zoveel dingen zijn waar hij aan gebonden zit. Ja, en wij kunnen het grappig voelen, maar de realiteit is, als hij zo zal sterven, is hij eeuwig verloren. Ja? Eeuwig verloren. Want met een zondig hart komt hij niet in de hemel. Oké, dan wat deed Jezus? Jezus zegt, als ik van de aarde verhoogd ben. Kun je even mijn microfoon vasthouden? Oké. Okay. Ja, we gaan het anders doen. Jij gaat Jezus voorstellen. Oh, ja. Oké. Okay. Als ik van de aarde verhoogd ben. Dus ga voorstaan en je bent aan het kruis. Nou, Jezus zegt, op dat moment, dat hebben we net gelezen, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Ja, dus ga jij achter hem staan en jij helemaal achteraan en doe dezelfde wat wij doen. Ja, ja, dus die zondag gaat is zo moeilijk om dood te gaan. Je wil niet aan het kruis. Ja? Oké. Okay. Dus wat gebeurde met Jezus aan het kruis? Hij stierf. Ja, geloof. Hij stierf. Adam, langzaam. Dat gaat. Oké. Okay. En toen werd Jezus begraven. Goed, ga met je knieën even zitten, naar beneden. Jezus werd begraven. En met hem dus. Ja? Met hem dus. Benjamin met zijn zondige hart. Maar ook in dat kun je zeggen, ja, maar Benjamin leeft nu pas. Hoe had dat 2000 jaar geleden kunnen gebeuren? Jezus zal alle tot mij krijgen. Hoe deed Jezus dat? Wij komen allen uit Adam, toch? Zelfs Eva was uit zijn zijgehaald. Dus het enige wat God moest doen is om Adam in Jezus te zetten. En omdat wij allen al in Adam waren, stierf hij met Jezus aan het kruis. Oké, okay. Op de derde dag stond Jezus op uit de dood. En met hem, Adam stond net op. Goed, dan kun je hier naast hem aangeven bij hem in. Oké, okay. Je bent opgestaan uit de kruis. En met hem, Adam of Benjamin, of jij. En in het graf gebleven is het zonder gaat. Dat oude natuur. Je ziet nu, als de duivel komt. Hij zegt, hé, leef voor jezelf. Jij moet alleen rijk worden. Ga achter, ren hier achter, ren achter. Kan hij het nog steeds doen? Kan, dat kan. Maar, nu is het tegen zijn natuur. Nu heeft hij ineens kracht om nee te zeggen. Ja, dus dat waar de duivel macht over had, is dood. Ze zijn begraven gebleven. Begrijp je het oordeel? Zo heeft de Heer de duivel zijn macht krachtloos gemaakt. Het enige probleem is dat wij als mensen vaak nog niet geloven. En dan gaan we nog steeds, als we de film terugdraaien. Ja? Oké. Okay. Zal we hem laten zitten dat die punt even goed... We gaan Joost bedanken. Hè? Okay. Oké, okay, dan wilt u met mij even gaan naar Efeze hoofdstuk 2, want dit verhaal, dit gaat verder, dit verhaal. Efeze hoofdstuk 2. En vanaf vers 5. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, zijn wij met Christus levend gemaakt. Ja, dus als we nou weer de Bijbel lezen, in hem zijt ook gij, dan betekent in hem aan het kruis. Ja, in hem aan het kruis. Maar met hem zijn wij ook levend gemaakt. Ja, met hem zijn we ook levend gemaakt. Uit genade ben je zalig geworden. Wat heb jij of u en ik gedaan om in Christus te zijn, om een in Christus leven te worden? Wat hebben we gedaan? Niets. We hebben er toch niets voor gedaan? Uit genade. God heeft het niet hoeven doen, maar op grond van zijn barmhartigheid. God zegt, ik wil niet dat jij verloren gaat. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Opdat een ieder die in hem gelooft. En dan kom je bij de volgende vraag. Als Adam met hem gestorven was. En uit Adam kwam alle mensen. Toch? Betekent dat dan dat iedereen gered is? Nee, maar waarom niet? Omdat mensen gewoon niet geloven. De heiligen moeten het overtuigen van geloof. Omdat ik naar de Vader ga, zegt Jezus. Omdat ze niet in mij geloven. Begrijp je weer eens waarom er alleen in Jezus redding is. Niet in Mohammed, niet in Boeddha, niet in een kerkelijk systeem, niet in goede werken. Alleen in Jezus. Want alleen Jezus is gestorven voor onze zonden. Alleen Jezus is opgestaan uit de graf. Alleen door hem. Je kan je filosofie, je kan beter gaan denken, je kan lekker een gevoel krijgen, misschien met vele dingen. Maar je kan alleen levend gemaakt worden in Jezus. Nieuwe leven. En begrijp goed, God geeft dus geen verbeterde oude leven. Want soms denken we, oh, als ik een christen word, dan mag God wel blij wezen. Dan heb je een goede erbij, hoor. Volgens mij is het dan iets wat eigenlijk in de graf hoort, wat we nog mee sleven. Het maakt niet uit of ik hoog gekwalificeerd ben. En of ik nog een kind ben of ik niks weet. God geeft geen verbeterde oude leven. Want die was zondig, die was verloren. Hij geeft een totaal nieuwe leven. Oké, dus wij zijn levend gemaakt in Christus. Maar kijk naar, nu gaat hij verder. Nu wordt eigenlijk het hemelvaart interessant. Vers 6. En hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Is dat niet interessant? Want waar hebben we gezien, is er nog werk te doen. Er was nog werk in de hemel. Zeg Jezus, ik moet nog een woning gaan voorbereiden. Maar dat doet hij. En dan gaan wij mogen wonen en leven één dag met God in alle eeuwigheid. Maar hij heeft ons gezet, nog niet in de hemel, maar in de hemelse gewesten. Dus in de geestelijke wereld heeft hij ons in Christus Jezus gezet. Want daar was ook nog werk te doen. Wat hebben we gelezen? Wat moet er gebeuren in de geestelijke wereld? Mijn vijanden moet gemaakt worden tot een voetbank voor mijn voeten. En, Jezus blijft in de hemel, tot de oprichting van alle dingen die beloofd is door God de Vader. Want de Bijbel heeft voorspeld wat gaat gebeuren. Dat moet gebeuren. En God heeft ons mede een plaats gegeven. Dat betekent dus onze nieuwe geestelijke leven. Onze geestelijke realiteit. Hebben wij in Christus een positie in. Waar is Christus gezeten? Aan de rechterhand van God de Vader. Ja? Aan de rechterhand van God de Vader.
Dus wat we moeten zien is, God vertrouwt heel veel aan ons toe in Christus. Hij geeft ons nieuw leven. Wat we niet hebben verdiend. Weet je, voor mij was het zo, de avond dat ik mijn leven aan de Heer gaf. Ik was zo bewust van mijn eigen egoïsme. En toch werd mijn hart zo geraakt door het feit dat God mij nog steeds lief had. Maar dan gaat het ook verder. Hij geeft mij nieuwe leven. En dan moeten we tot het besef komen dat hij nu een taak voor mij heeft. Waarom bent u nog op de aarde? Waarom heeft Jezus niet gewoon gezegd van, oké, je bent gered, laat mij je maar gelijk meenemen naar de hemel. Want die op aarde, dat is niks hoor. Dat wordt alleen maar moeilijk en neem je maar gauw weg. Maar dat deed hij niet. Hij laat ons hier omdat hij een taak, een roeping voor ons heeft. Omdat hij ons wil gebruiken. En niet vanuit de positie. Je ziet, als we over gaan nadenken over dit plaats. Als ik eerst één voorbeeld. In de tweede sessie gaan we meer daarna kijken van hoe ga je daarmee om. Maar hij geeft ons een plaats in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. En dan zegt hij, bid maar. En wat gij ook al bidt in mijn naam, zult gij ontvangen van de Vader. En die weet, wij gaan heel vaak, gaan wij denken, gaan wij bidden, ach Heer, ik weet niet of dit kan gebeuren, maar als het misschien mogelijk is, zou je het misschien willen doen, we willen zo graag zien dat uw gemeente wat vooruit komt, maar ach Heer, en alles blijft voor maar met ons groepje, dank je dat u ons ook wil beschermen, en begrijp je dat denken? Wij geloven gewoon niet wat hij gedaan heeft. Want we kijken, als ik in Zuid-Afrika, daar heb je van die meershopen noemen we dat. Wat noemen jullie dat? Weet je wat van die zand waar die mieren zo opbouwen? Een mierenhoop. Een mierenhoop, gewoon mierenhoop, hè. En in Afrika krijg je van die echt grote. Echt, die kunnen wel, 5-6 meter, die kunnen heel hoog worden. Maar als jij op de grond ligt en je kijkt tegen deze hoop, dan denk je, oh, hier kom ik nooit over. Maar als je in de boom gaat zitten, je denkt, oh, daar komen we wel over. Dus het is iets van je oogpunt waarvan uit je kijkt. En ik denk met de hemelvaart, wil Christus ons ook zeggen, jongens, kijk naar deze wereld. Kijk naar jouw leven vanuit mijn positie. Vanuit mijn positie. Mij is gegeven, zegt de Heer, alle macht in hemel en op aarde. Toch? Dus vandaag, want dan denken wij, de Heer zegt, ga en bereik België. Ga en bereik jouw stad, jouw dorp. Je denkt van, ach Heer, niemand wil toch horen, er is geen interesse. Ach Heer, maar de Heer God wil, en hij heeft gezegd, ga, want alle macht in hemel en op aarde is mij gegeven. Dus soms hebben wij geloven gewoon niet hoe groot God is en wat God voor ons wil doen. Want het staat in vers 7 van Efeze 2. Hij heeft ons gezet in de hemelse gewesten op dat. Dat is een reden ervoor. Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Hij wil de alles overtreffende rijkdom van zijn genade, wil God laten zien. Hij wil het aan deze wereld laten zien. En hoe anders dan door zijn kerk. We hebben een geweldige taak. En we hebben geweldige hoop. En we mogen bidden en vertrouwen in hoop. Wij mogen onze verwachtingen gaan groter instellen. Natuurlijk, dit gebeurt niet vanzelf, want er is strijd. En in gebed en God zoeken, gaan wij, maar wij staan in de overwinning. De overwinning is reeds behaald. Het is als wij gaan denken van, nou ja, de wereld is zo slecht en niemand wil meer van God weten. Ik denk niet dat er nog iets wordt. Ja, dan gaat het ook niet iets worden, maar wij geloven niet. Je krijgt niet omdat je niet bidt. Zoveel dingen. Wij hebben zulke mooie dingen met God mogen beleven. En nu wil ik niet zeggen dat iedereen dat moet doen zoals wij dat hebben gedaan. En ik moet ook erbij zeggen, wij leren nog heel veel. Maar wij hebben gezien, ik ben met een koffer aan mijn hand gekomen. Ons nood hebben we niet bekend gemaakt. God heeft voor ons voorzien. Weet je, ik had één angst in Zuid-Afrika toen ik ging. Toen ik voelde dat God mij riep. En dat was, ik zei, Heer, ik ben bereid op de straat te gaan leven. Ik zeg, maar nee. Ik zeg, maar Heer, ik wil niet honger lijden. Heb ik echt zo gebeten. Vandaag schaam ik me een beetje bijna. Maar een week voordat we kwamen, zaten we aan de tafel. En iemand had heerlijk voor ons gekookt. En ik zat te eten en ik voelde God op mijn hart sprak. Ik zeg, Eddie, maak je geen zorgen. Jij zal lekker eten. Nou, hier ben ik 20 kilo later. Weet u hoe heerlijk God ons heeft verzorgd? Wij hebben op die service, we waren mensen van alle culturen en alle. En we hadden een grote moestuin. Daar hebben we ons eigen groente gehad in de tijd. Maar er kwam ook altijd, een slager was tot bekering gekomen door ons werk. En iedere maand kwam hij met 250 euro zakjes aan vlees. En we dachten, en dan had hij een zakje. En in Zuid-Afrika is vlees. En Zuid-Afrikanen zijn gek op vlees, want vlees is veel goedkoper. En lekker rundvlees, dat is zo lekker, dat smelt in je mond. Nou, dan kwam hij met een zakje van de Ierse en Argentijnse biefstukken. Zag je, dan zegt hij, hier, predikersvlees. Dat was nu echt een vleeslijke vrucht op ons werk. Weet je, God is zo getrouw. Wij zijn onze gemeente begonnen in een stad waar er was één gemeente die in 40 jaar, een vrije gemeente dan, hè, een vrije, die in 40 jaar geen 40 leden heeft gekregen. In losstaat. Wij zijn begonnen met 17 mannen. We hebben gezien hoe gebed en vasten God te zoeken. Hoe God ons voor zich twee gebouwen op wonderbaarlijke wijze geschieden. Ik heb een boek geschreven over die hele afgelopen 25 jaar. Ik heb hem vanmorgen mee. Een buitengewoon leven die ik geloof dat God voor iedereen van ons heeft. Maar ik wil u één verhaaltje vertellen over iets heel kleins. Maar ik wil dat u zien hoe ver God gaat om een mensenhart te bereiken. In Zuid-Afrika heb ik geleerd om golf te spelen. He, nou, hier krijg ik niet veel kans om het te doen, maar Zuid-Afrika is een bijna volkssport. Dat doen veel meer mensen. Nou, als je golf speelt, heb je van die pennetjes nodig. Een jongen die bal opzet. Houten pennetje. En ik ging een keer met mijn broer, vrienden van mijn broer, spelen. En mijn broer, die heeft aan hun verteld, Eddie, die God voorziet alles voor hem. Ja, God verzorgt hem. Zo. En zij wel, ja, weet je wel, zo'n beetje sceptisch. Dus we stonden op die eerste afslag en ik had een zak en stokken geleend van iemand, want ik was toen op bezoek. En ik had maar één van die pennetjes. Dus ik vroeg gewoon heel netjes aan die jongens. Ik zeg, heb één van jullie voor mij een paar van die pennetjes? Want ik wil gaan spelen. En toen zei die één man, hij zegt, ik dacht dat God voor jou voorziet. En ik zeg, ja, hij doet dat. En ik voel een boosheid in mij, echt in mijn oppen. En ik denk, ik ga juist laten zien hoe een christen deze bal slaat. Weet je wel? Dus ik zet die bal op die pennetje en ik sla die bal. En ik denk, die bal gaat over die schoofvel. Ik denk, weet je, die bal ga je bij de pen of dicht bij de... En die bal gaat en die bal besloot naar links te gaan. Het bos in. Oh, nou, ik schaamde me zo, hè. Ik denk van, oh. Nou, alles, wij van die golfkarretjes, dus ik stap met die man die dat gezegd had, gaan we mijn bal zoeken. Rijden de bosjes daar, zoeken mijn bal. En onder een boom vonden we mijn bal. Wat denk jij, lag binnen 40 centimeter zo van mijn bal? Een plastic zakje vol pennetjes. Weet je, in die boek heb ik zo'n QR-code, dus dan kan je met je telefoon erover scannen met glas ei, dan zie je een video van die man. Hij vertelde, hij zegt, het koude rillingen gingen over mijn rug. Vanaf die dag ga je naar de kerk. Wij dienen een levend God. Mensen, hij is opgevaren naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Alle macht In hemel en op aarde is hem gegeven. Hij is al onze aanbidding waard. Maar hij is ook waard dat wij hem gaan vertrouwen. Dat wij hem geloven. De haren op ons hoofd zijn genummereerd. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Maar de vraag is, geloven wij hem? Besef jij het grote leven, het geschenk dat hij jou heeft gegeven? En besef jij het kostbare taak dat hij voor jou erbij heeft weggelegd? Besef je hoe groot Gods hart is, hoe graag hij mensen willen bereiken? Hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. God zal alles doen om jouw buurman te bereiken. Wij kunnen met moed, met overgave bidden en zeggen, Heere, laat mij zien wanneer is een goede moment om even koffie bij te nodigen. Ik hoef geen woord te zeggen. Laat ze maar vragen. Maar het ligt niet aan hoe goed ik het zeg. Het ligt niet aan, oh, dat ze moet zien wat ik al alles weet. Ik kan alleen maar heen wijzen. Ik kan bidden. En de geestelijke strijd. Met de naam van Jezus weten. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Totdat al zijn vijanden tot de voetbank gemaakt is voor zijn voeten. En ik bid. Bid Heere God. Bij ons in onze stad. Langs een keer een erotiek beurs komen doen. Wij zijn gaan bidden. Wij zijn gaan vasten. We zeggen Heere. Dit wil mij verenigen. Dit was voor ons stad nog iets nieuws. En ze gaan binnen. Nou, ik wil zeggen, God gaf ons geloof. En het resultaat was dat het een totale fiasco waren. Ze zijn bijna failliet gegaan, want niemand kwam bijna. En dan zeg ik niet dat we altijd direct de overwinning zien. Dat zeg ik niet. Maar er is zoveel grote dingen die God wil doen. Omdat hij mensen wil redden. Geloof jij dat God jou wil gebruiken? Weet je, geloof jij dat hij gestorven is voor je zonde? Geloof je dat jij met hem aan het kruis gestorven is? Dat jij in hem nieuwe leven mag hebben? Hou ik jou binnen. Geloof vandaag alsjeblieft ook dat jij ook in hem zit aan de rechterhand van God de Vader in de geestelijke wereld. En dat het betekent dat ik van daaruit mag bidden in zijn naam. Weet het, alle macht en de hemel en aarde wordt aan hem. En ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods voor de dieren die gelooft. Schaam jij jou het evangelie? Ik God wil ons uitnodigen. Te beseffen dat hij voor ons iedereen ook een taak wil doen. Laat maar een moment binnen. Alles ogen sluiten. Heer Jezus. Ach, hoe vaak gebeurt het ook bij mijzelf dat ik klein over u ga denken. Hoe vaak gebeurt het hier dat ik toch uit mijn eigen kracht ga proberen om u welgevallig te zijn. Vaak gebeurt het dat ik moedeloos word voor de wereld om mij heen. Totdat ik in mijn binnenkamer mag gaan. Totdat we u beginnen te loven en te prijzen. En eens mijn hart besef hoe groot als u bent. Heer, u hebt zoveel meer voor ons. U hebt zoveel meer voorbereid. Heer, vandaag zijn we hier en misschien is hier ook iemand die zegt van ik had mijn vinger niet op mijn bos kunnen doen. Ik merk dat ik die zekerheid niet heb. En hier dan zou ik zo graag wel bidden. Ik kan zeggen, Heere, hier ben ik. Ik wil mijn vertrouwen gaan stellen op u en op u alleen. Heer, ik wil geloven dat u ook voor mij gestorven bent aan het kruis. Voor mijn leven in uw hand leggen. Heer, dank u dat u die naar u komt niet uitwerkt. Of verwerkt. En Heer, voor ons die u al lang kennen, die weet ook hoe wij ernaar verlangen. Wat Michael ook aan het begin al zei, Heer, dat wij zo verlangen dat de kennis van de Heer, de kennis van over wie u bent, ook België zal vervullen. Heer, en de realiteit erop rondom ons heen is dat de wetteloosheid zo toegenomen is. Goddeloosheid, Heer, is zo brutaal bijna dat. Heer, het is zo'n tijd dat we u mag zien opstaan in uw gemeente. Heer, daarom dat we tot u komen, de absolute vertrouwen, Heer. Alle macht op hemel en aarde is u gegeven. En Heer, dat u ook België, ook onze individuele steden, of het hier Marken is, of Kortrijk, of Langemark, of Kopelen, of van de andere hier rondom onze steden, Heer, dat u ze niet hebt vergeten. Maar Heer, ik wil ook bidden voor het individuele taken en roepingen die u in ieder van ons heeft gegeven. Wat een geweldige ontdekking, Heer. Om te mogen ontdekken dat u dingen hebt gepland voor ons. Ja, dat u ze hebt voorbereid. Ik bid vanmorgen, bid ik om een verlangen in onze harten. Om die plannen en die leven te mogen ontdekken. Misschien is het goed om zelf ook te zeggen, Heere God, help mij. Geef mij een honger naar u. Help mij om te ontdekken uw plannen voor mijn leven. Heere, u heeft uw geest ook gegeven om ons te overtuigen van gerechtigheid. Ons laten zien wat recht is in uw ogen. En Heer, dat wil ik leren. Ik wil niet vertrouwen op wat ik denk dat recht is. Want vele wegen zijn er die de mens denkt dat recht is. Maar de eind ervan is de dood. Maar Heer, ik ben zo verheugd vanmorgen om te weten, u heeft plannen die tot leven leidt. En we willen ons door u laten leiden. We loven u en prijs uw naam. Heer, hier zijn we. Kom tot uw doel. Wij willen geloven, Heer, dat u grote plan heeft. Ook voor België. In Jezus' naam. Dank u hiervoor. Amen.